Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, deze dienst vanmorgen vervolgen wij door te zingen Psalm 135. Zingen het eerste vers, groep 4 heeft die geleerd. Prijs de naam van uw God, zeer en knechten heve gaat. De eerste vers, Psalm 135. Aan het begin van de dienst van vanmorgen stellen wij als eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij de berijmde 10 geboden, het 9e vers. In aansluiting daarop lezen wij Romeinen 8, versen 1 tot en met 17.
Sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte land uit de dienst uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt, aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen uit de Bijbel Romeinen 8, de versen 1 tot en met 17. Zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen de wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachtloos was, heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is, maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom, dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest in u woont, maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om de zonde wil, maar de geest is leven om de gerechtigheid wil. En indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, we zijn schuldenaars, niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zoveel als er door geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen op Psalm 26. Daar zingen wij 4 versen van. De versen 2, 7, 8 en 12. Beproef, vrij van omhoog. En wat er verder volgt. Onder het zingen van deze versen krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. Er zijn nu 2 collecten. De eerste rondgang is voor de diaconie. Tweede is voor de kerken. Bij de uitgang straks is een deurcollecte bestemd voor de jeugdbond. De Heere zegene u met uw gaven. Gemeente, volgende week, als de Heer het geeft, zal het in het midden van de gemeente weer de viering zijn van het sacrament van het heilig avondmaal. En de preek van vanmorgen is bedoeld als voorbereiding daarop. Tekstwoorden voor de preek, die vinden wij in het voorgelezen Bijbelgedeelte Romeinen 8, vers 1 tot en met 17. Letten op vers 14. Romeinen 8, vers 14. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem als thema hierbij de geest als leidsman. In deze preek twee aandachtspunten. In deze plaats, de geest maakt scheiding. Daarna de tweede plaats, de geest geeft leiding. Dus het thema is de geest als leidsman. De geest maakt scheiding. Daarna als tweede, de geest geeft leiding. Onze eerste gedachte is dus, de geest maakt scheiding. Gemeente, wat is het een bijzondere zegen dat we volgende week het heilig avondmaal weer mogen vieren in het midden van de gemeente. De Heer Jezus zelf heeft het heilig avondmaal zo ingesteld, daar is zijn grote liefde met name in gebleken. Hij deed dat in de nacht van zijn verraad. De nacht vlak voor zijn sterven. Jongens en meisjes, weet wel wat toen gebeurde. De Heer Jezus nam het brood en de wijn. Hij zegende deze tekenen. Werden daarmee afgezonderd voor een bijzonder gebruik. De Heer Jezus zei toen zo. Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Dat is mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. In deze woorden merk je waar het om gaat in het heilige avondmaal. Het gaat om de gedachtenis voor het lijden en sterven van de Heere Jezus. Stap je in laat werken, dan begrijp je waarom het avondmaal heilig wordt genoemd. De Heere Jezus zelf als de grote insteller en de grote gastheer, die is heilig. Tekenen. Zijn er het bijzondere gebruik van het heilig avondmaal ook heilig? En de gasten dan, die er verwacht worden? Zijn die gasten zelf ook heilig in zichzelf? Gemeente, nee. De gasten die de Heer Jezus hier volgende week verwacht, zijn dat in zichzelf niet. En dat hebben ze met hun hart geleerd ook. Wanneer ze kijken naar zichzelf, hebben zij door genade hun naam leren spellen als zondaar of zondares. Daarom kunnen ze alleen maar goed spreken van de Heere en van het wonder van zijn genade. Want ook na ontvangen genade moet je tegenover de Heere eerlijk belijden dat jij zelf midden in de dood ligt. Wat kun je kijken naar jezelf last hebben en strijd hebben ook met een bezwaard en een verslagen hart. Je ziet bij jezelf immers zoveel wat anders, wat beter zou moeten zijn. Mede daarom is het zo'n groot wonder dat de Heer het heilige avondmaal telkens geeft. Je ziet er iets in terug van de blijvende trouw en de zorg van de Heere, van zijn herderlijke zorg voor zijn kudde, zijn vaderlijke zorg voor zijn geestelijk huisgezin. Want dan geeft de Heere in het heilig avondmaal naast het hoorbaar evangelie ook het zichtbaar evangelie. Het hoorbaar evangelie is het evangelie van de plaatsvervanging. Denk aan het avondmaalsformulier. Ik voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat wordt van uitroeptekens voorzien, wordt onderstreept in het zichtbaar evangelie van de tekenen van brood en van wijn. Die tekenen, die wijzen op het lichaam en het bloed van de Heer Jezus. Aan de hand van deze tekenen geeft de Heere onderwijs en wil hij vastheid daarin geven. Mijn geliefd kind, alleen door mijn offer, alleen door mijn offer ga je vrij uit. Alleen in mijn offer is voeding en kracht voor het geestelijke leven. Het is immers allemaal bedoeld tot zijn gedachtenis. Het is bedoeld om de belofte van het evangelie beter te verstaan, te begrijpen met je hart. En daarom hoor je volgende week de nodiging, komt, want alle dingen zijn gereed, de meester is daar en hij roept u. Maar gemeente jongelui, wie worden dan aan het heilig avondmaal uitgenodigd? Wie zijn dan de gasten die volgende week worden verwacht? Als we beleidings hebben gedaan, verder niet te maken hebben met een kerkelijke maatregel van afhouding of censuur, dan heb je inderdaad een kerkelijk recht. Maar dat al zodanig en alleen is niet genoeg. Met artikel 35 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis geloven en belijden wij dat onze zaligmaker Jezus Christus het sacrament van heilig avondmaal verordend en ingesteld heeft om te voeden en te onderhouden degenen die hij alreeds wedergeboren en in zijn huisgezin, het welk is zijn kerk, ingelijfd heeft. Kort samengevat, dat zijn dus de kinderen van God. Komt er een nieuwe vraag boven, maar wie zijn dat dan? Ben je kind van God, wanneer je uitsluitend kerkelijk mee leven bent bijvoorbeeld? Wanneer je uitsluitend belijdenis gedaan hebt bijvoorbeeld? Even doordenkt over het heilig avondmaal en geen maatregel van afhouding of censuur aan de orde is, dan heb je inderdaad een kerkelijk recht om het heilig avondmaal te komen. Misschien is het inderdaad ook wel zo dat de dingen van de Heere je interesse hebben. Het raakt je om zo te zeggen. Anderen die benadrukken daarbij misschien dat ze de waarheid lief hebben. Je zoekt ook naar een levensopenbaring die ermee in overeenstemming is. En misschien denk je bij jezelf, inderdaad, dan is het toch goed, dat is toch wel genoeg. En gemeente, begrijp mij dan op dit punt goed. Natuurlijk ben ik er blij mee. Wanneer mensen interesse hebben in de dingen van de Heere en van zijn koninkrijk. Jongelui, vooral jullie, ga daarmee door. Zoek de Heere. Bid vurig om de Heilige Geest. Maar toch maakt interesse alleen je nog niet tot een kind van God. De Heer Jezus zelf geeft ons daarin onderwijs. Twee voorbeelden. In deze plaats, denk aan het Bijbels voorbeeld van de rijke jongeling. Daar lezen we van in Lucas 18. Die jonge man die kwam bij de Heer Jezus met de vraag wat hij nou toch moest doen om het eeuwige leven te beërven. De Heer Jezus vertelde hem toen wat dingen vanuit de tweede tafel van de wet. Zijn antwoord was toen, nou dat heb ik allemaal onderhouden, vanaf mijn kinderjaren, wat ontbreekt mij nu eigenlijk nog? In het vervolg bleek wel waar de haper zat, het ontbrak deze jongen aan liefde tot de Heer Jezus. Gemeente, dat miste hij. En toen dat tot hem doordrong, ging hij teleurgesteld bij de Heer Jezus vandaan. Dan lees je de Bijbel, de Heer Jezus hem van zich zag gaan met pijn en ook met verdriet. Denk als tweede ook aan het Bijbels voorbeeld van Nicodemus, een van de Farizeeën, een overste van de Joden. Dan lees je van Johannes 3. Hij kwam 's nachts bij de Heer Jezus met de bedoeling om vragen te stellen. Nicodemus leidt dat in met de opmerking van vers 2. Rabbi, we weten dat u bent een leraar van God gekomen. Niemand kan deze teken doen die u doet, zo God met hem niet is. Dan krijgt Nicodemus de kans niet eens om zijn vraag te stellen. Al voordat zijn vraag klinkt, geeft Jezus antwoord, vers 3, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. De Heer Jezus zegt tegen die alleszins kerkelijk meelevende man, Nicodemus, er is in jouw leven een wonder van genade nodig. Het zijn eigenlijk best wel aangrijpende voorbeelden, als je erop in laat werken. Gemeente jongelui, dichtbij is nog altijd buiten. Begrijpen we dat? Wat maakt dat de vraag klemmend en belangrijk, wie zijn dan de kinderen van God? Op deze vraag krijgen we antwoord in onze tekstwoorden, want zovelen als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Laten we eerst wat beter op de woorden letten. Want zovelen. Paulus, die schreef deze brief aan de gemeente van Rome rond het jaar 57-58 tijdens zijn derde zendingsreis. Je moest je de gemeente voorstellen als een gemeente uit Joden en heidenen die ten opzichte van het geheel van de miljoenenstad van Rome in getalsmatig opzicht niets voorstelde. Echt niet. Daarna moet je er ook nog eens mee rekenen dat in deze gemeente zelf niet iedereen deelde in het levende geloof wat God werkt in de wedergeboorte. En dan toch die woordkeus, zovelen. Had Paulus niet beter kunnen schrijven, zo weinigen, dan doe je toch het woord althans recht aan de werkelijkheid, zou je denken. Bovendien nog ook dit gemeente, als je even nadenkt, wat breder nadenkt en dan let op de kerk wereldwijd, dan heeft de Jezus zelf het zelfs over een klein kurke, een kleine groep mensen dus, de Jezus zelf spreekt ook over een grotere meerderheid van mensen die in ongeloof aan hem voorbij zal blijven gaan. Het is allemaal waar. En toch met nadruk staat er dit, maar zo velen. Want zo velen. Want datzelfde verhoudingsgewijs kleinere getal van ware gelovigen zal tegelijkertijd straks een schare zijn die niemand tellen kan. Gemeente, wat zullen het er veel zijn die aan hem in geloof en liefde verbonden werden. Want zo velen. Dan zoek je ook het leven met de Heere in een stukje gunning en liefde mensen erbij te halen, want in de veelheid van de onderdanen ligt de heerlijkheid van de grote koning. Op die manier merk je allemaal wel dat er met die woorden van zovelen een scheiding wordt aangebracht tussen mensen en mensen. Het gaat ook vandaag, te midden van de massa van mensen, om zovelen die door genade op de weg des levens werden gebracht. Daar hoort dan ook dit bij. Het zijn niet alleen die alleen, maar dan ook die allemaal. Diezelfde woorden die tussen mensen onderling scheiding maken, sluiten dus ook mensen in. Want die zovelen zijn ook die allen. Allemaal kind van God. Ik nog even aan een citaat. Artikel 35, Nederlandse geloofsbelijdenis. Het gaat om diegenen die God heeft wedergeboren, die daar horen bij zijn geestelijk huisgezin. Daar horen ze dan ook allemaal bij, de vaders en de moeders, de jongelingen en de zuigelingen, de baby's, degenen die van ver staan, maar ook zij die meer helderheid kregen. Het gaat in de groep van zovelen om elk van hen die hen vreest, of die nu klein is of groot. Want die allen worden van het heil en van die weldaden deelgenoot, waarvan je Romeinen 8 zulke prachtige dingen leest. Zo moet je het wel zeggen namelijk, als je het begin van de dienst hoorde, wat Paulus ervan zei in Romeinen 8. Het hoofdstuk zelf is ongekend rijk van inhoud en ook diep van troost. Wanneer je door wedergeboorte, bekering en geloof in Christus bent, dan ben je vrij van het veroordelend vonnis van de wet. De Heer Jezus heeft dat oordeel, die vloek, dan voor je weggedragen. Dat lees je in de beginversen. Je deelt dan in de inwoning van de Heilige Geest. Hij woont dan dus in je, vers 9. Jongelui, je toekomst is dan gegarandeerd. Door deze Heilige Geest zal je sterfelijk lichaam eens worden opgewekt tot eeuwige heerlijkheid, vers 11. Vandaar ook de aansporing, vers 13. Om door de Heilige Geest de werkingen van het vlees, je oude mens, om die te doden. Want daardoor zul je leven. Wat schittert in Romeinen 8, Gods genade, op een prachtige manier. Vooral als je op je in laat werken wat apostel eerder, Romeinenbrief al vertelde. Je denkt aan de conclusies die Paulus trok op basis van Romeinen 1 en 2 in Romeinen 3. Het hoort er wel bij. Gemeente, Gods oordeel gaat over ons allemaal, wanneer wij nog leven zonder God. Laat op je inwerken wat de apostel schrijft in hoofdstuk 3 vanaf vers 9. Wordt een spiegel voorgehouden. Allen zijn ze onder de zonde. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Tot nog niet één toe. Conclusie terecht. Vers 20. Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis van de zonde. En wat is het dan een wonder, dat apostel tegen die achtergrond vertelt van het werk van de Heer Jezus. Gemeente, als er van de kant van mensen geen verschil wordt gemaakt, omdat ze allemaal gezondigd hebben en de heerlijkheid van God het niet doen, dan worden mensen om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. We lezen daarna de hoofdstukken 5 tot 7. Zulke prachtige dingen daar verder van. Gemeente, wat een wonder eigenlijk. Dat God vanuit zijn welbehagen gezorgd heeft voor een manier waarop dat weer goed kan komen. Gods Zoon zou alles gaan doen wat daarvoor nodig is. En dat heeft hij gedaan ook. Jongens en meisjes, hij werd echt mens. Lekker een kerstfeest, Bethlehem. Hij leed en hij stierf. Hij stond op uit de doden, ging terug naar de hemel. Maar dan is alles door God de Zoon betaald. Dan is alles door hem volbracht. God de Vader is er helemaal tevreden mee geweest. Daarom is de Pinksteren, de Heilige Geest, ook echt gekomen. Want die zorgt ervoor dat al degenen voor wie de Heer Jezus leed en stierf er ook in zullen delen. Hij zal zijn machtig werk gaan doen. Johannes 16, vers 14. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Gemeente, merkt hoe prachtig alles in elkaar overloopt. Wat schittert het werk van de drie enige God en zijn genadeverbond van eeuwigheid. Alles glans van de verkiezende liefde van God de Vader, van de kopende liefde van God de Zoon en van de toepassende liefde van God de Heilige Geest in die zovelen. Want dan maakt de Heilige Geest inderdaad scheiding, eerste gedachte, maar geef daarna ook in de tweede plaats leiding, want zovelen, als ze door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Tweede gedachte, de Geest geeft leiding, eerst gaan we samen zingen. Psalm 62, zingen het vierde vers, door gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg. Gode stil, vers 4, Psalm 62. gemeente, Romeinen 8, vers 14, het thema is de geest als leidsman. De eerste gedachte was, de geest maakt scheiding. Nu als tweede, de geest geeft leiding. Opnieuw, letten we eerst op de woorden, vooral het woordje lijden. Dat woordje lijden. In het woord wat in de grondtaal van de Bijbel wordt gebruikt hier, zit iets van gedreven worden. Calvijn vertaalt het woord ook met gedreven worden, door de geest van God geleid worden. Aan het woord in tussenvoegen, dat is door de geest van God gedreven worden. Jongens en meisjes, waar denk jij dan aan? Waar denk jij dan aan? Een voorbeeld voor jullie. Neem in gedachten twee ballonnen die vol met lucht zitten. De ene ballon heb je dichtgeknoopt, de andere niet. De ballon die je niet dichtgeknoopt, dat laat je los. Wat gebeurt er dan? Ja, je zegt die ballon, die vliegt alle kanten uit. Als die leeg is, plof je neer, einde oefening. Nu die andere ballon die je wel dichtgeknoopt hebt, wat gebeurt er als je die ballon loslaat? Ja, die zweeft rustig voor je uit. Als er geen wind staat, gebeurt er niets. Staat er wel wind, dan gebeurt er wel wat. De wind pakt die ballon als het ware onzichtbaar beet. Die ballon wordt meegenomen precies de kant uit die de wind uitgaat. Je begrijpt wat ik bedoel. Zoals wij geboren zijn, lijken wij op zo'n ballon die alle kanten uitgaat behalve die van de wind. Maar door genade lijken mensen op zo'n ballon die de kant van de wind van de geest uitwaait. Dan word je geleid door de wind van de geest. En wat is dat een wonder? Want denk nog even wat ik net zei over gedreven worden, de grondtaal. Merk je namelijk ook dit, dat daar een zekere kracht aan te pas komt. Daar komt kracht aan te pas, daar zit iets in waar je geen weerstand aan kunt bieden. Iets wat sterker is dan jij. Je komt dat bijvoorbeeld ook tegen in het Oude Testament bij de richteren. De geest wordt vaardig over een richter. Die gaat hem aandrijven. Die stuwt hem op een zo krachtige manier voort. Zo ook hier. De leiding van de geest, die is krachtig. Die kun je niet tegenhouden, ouderen. Die is onwederstandelijk. En weet u al met uw hart, gemeente, hoe troostvol dat is? Jongens, meisjes, nog even een voorbeeld van die ballon. Dan gaat het vanzelf, toch? Zo ook hier in veel diepere zin. Wanneer we op een zaligmakende manier door de Heilige Geest geleid worden. Letten we erop, gemeente. Mensen kunnen het algemene werk van de Heilige Geest door hem aangeraakt worden, waardoor ze zelfs gebruikt worden om zijn wil te volbrengen. Terwijl de persoon toch niet echt in Christus gelooft en op weg gaat naar de hemel. Denk bijbels bijvoorbeeld aan Saul. Wanneer de Heilige Geest zaligmakend werkt, dan is het anders. Dan leidt hij, dan geeft hij leiding aan dat geestelijke leven, wat hij werkt in de wedergeboorte van Johannes 3. Dan word je ingeschakeld, wordt je wil ingeschakeld op zo'n manier, dat dat niet allemaal tegen wil en dank ingaat. Nee, gemeente, je wordt geleid, gewillig, bereidwillig. Zelf kun je geen stap verder vooruitkijken. Dat maakt je ook zo afhankelijk als een blinde in jezelf. Leer jezelf overgeven aan de Heere en je laat je leiden op de weg naar het Vaderhuis. En zo komt het namelijk ook dat je die boodschap van Romeinen 3 over Gods orde over je leven leert aanvaarden. Van nature is dat niet zo. Dan spartelen wij mensen tegen, op een oppervlakkige manier of ook een rechtzinnige manier. Wij zijn zoals we geboren zijn, vijand van God, van zijn genade en van onze eigen zaligheid. Maar door de leiding van de Heilige Geest wordt dat anders. Hij overtuigt ons daarvan. En dan komt daar zoveel liefde in mee, dat je de Heere in dat oordeel voor Romeinen 3 gelijk leert geven. De manier waarop de Heere daarin leidt, dat verschilt inderdaad. De een liefelijk en over een meer langere tijd, de ander minder liefelijk en een kortere tijd. De een leert dat eerder, de ander misschien wat later, maar hoe dan ook gemeente, het woord. Kijk het na je eigen leven. Het woord doet zoveel kracht in je leven, dat je met je hart gaat zien wie nou de Heere is in de gloed van zijn majesteit en van zijn deugdende heilige, de rechtvaardige, maar ook de genadige en de barmhartige God, die altijd mijn behoud en mijn zaligheid op het oog heeft gehad. Want daartegenover ga je ook zien wie je zelf bent. Een zondaar. Een doelmisser voor God, een overtreder al vanaf je prilste mens zijn. Iemand die de Heere altijd aan zijn plaats heeft gelaten. Dan ga je zien met je hart dat jij het bent die afscheid van de Heere genomen hebt op zo'n manier dat je vanuit jezelf daar geen verandering in aanbrengt. Ik ben dat zelf. Zo'n kind van de toren, die zonder het wonder van de nieuwe geestelijke geboorte het koninkrijk van God niet binnen zal kunnen gaan. Het is een zegen, gemeente, als het zo aan onze kant helemaal vastloopt. Dan beleef je het. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En hoe moet dat dan? Want al mijn verbeterpogingen hebben niets geholpen. De Heilige Geest leert je dan om niet meer te vertrouwen op jezelf, op je eigen gerechtigheid, op wat jij allemaal denkt te kunnen. De Heilige Geest doet dat voor het eerst en daarna telkens weer. Daar heeft de Heilige Geest levenslang werk aan, zeker. Er zijn in het leven met de Heere van die rijke momenten waarop we onszelf helemaal en onvoorwaardelijk aan Christus overgeven. Daar kennen al Gods kinderen iets van. Van die rijke en tere momenten waarop je jezelf helemaal aan Christus overgeeft. Maar er is zo vaak al snel weer iets anders waarnaar onze liefde uitgaat. En merk je dat die overgave altijd van onze kant althans nog iets onvolkomens heeft. Daarom blijft de Heilige Geest ermee bezig om ons van dat vertrouwen op onszelf en onze afgoden af te brengen. Gemeente, jongelui, voor allen die door de Geest van God geleid worden, wordt het wonder van Efeze 2 vers 4 en 5 alleen maar groter. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen we dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Maar dan is diezelfde geest van overtuiging ook de geest van Christus. De geest van het geloof. Want dan zie je welk doel er altijd aan verbonden is. Namelijk om Christus te verheerlijken in je hart, in je leven, als de volkomen zaligmaker. Dat is het liefste werk van de Heilige Geest. Om door het woord tot Christus te leiden. Dan daalt er zo'n vrede van binnen in je hart, wanneer je door het woord van Gods belofte iets gaat zien van de Heer Jezus. In jouw plaats en ook voor jouw zonden. Dan wordt dat evangelie van de plaatsvervanging ook echt een evangelie. Een zeer blijde boodschap. Ik voor u. Omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wat geeft dat rust van binnen? Er kan van mij niets bij. Maar bevrijdend. Er hoeft gelukkig van mij ook niets bij. Erkent u dat? Gemeente, hoe leeft dat onder ons? Ik las in de voorbereiding. Vaak kan een levend christen blijven staren op wat er allemaal mis is in zijn hart. Wat je dan ziet, tal van gebreken en je armoede en je ongelijkvormigheid aan het beeld van God, denkend aan het zonderegister van het avondmaalformulier. De moed zou je zomaar in de schoenen kunnen zinken, toch? Daar zou je inderdaad wanhopig van kunnen worden. Maar dan is ook dat het werk van de Heilige Geest om daarvoor te bewaren. De Heilige Geest, die stelt je in de vrijheid. Dat is ook het werk van de Heilige Geest. Hij stelt je in de vrijheid. Jij, u, had alleen oog voor je eigen onvolmaakte berouw. En voor je zwakke geloof. En voor je weinige vruchten. Maar hij geeft je door het woord heen oog voor de volkomen zaligmaker. Want dan versterkt de Heilige Geest die geloofsband met de Heere Jezus ook. Door het woord. Inderdaad door het woord. Maar dan ook door het sacrament van het heilig avondmaal. Staande schuldig. Gemeente, wees eens eerlijk. Staande schuldig. De Geest wijst ons op het bloed van Christus. Hebben we verdriet? De Geest brengt ons bij de medelijdende hoge priester. Worden wij verzocht door de duivel? De Geest laat je de bescherming van Christus ervaren. Ben je bij tijden zo moedeloos? Voel je je zo verlaten? De Geest laat ons delen in Christus liefde. zijn we onszelf zo arm, zo ellendig, leeg en hulpeloos. De Geest opent de ogen voor de volheid die in Christus is, gemeente, altijd weer, hè? Trek wat nieuwe leven. Altijd weer gaat het om de Heer Jezus Christus. En zijn persoon. En zijn werk. Zeker, de Heilige Geest is de trooster. Dat is waar. Maar Christus is de troost zelf. Begrijpt u dat verschil? De Geest is de trooster. Maar Christus is de troost zelf. En wat krijgt dan deze Christus? Een onuitsprekelijke heerlijkheid voor je. De Heilige Geest maakt de Heer Jezus steeds belangrijker en groter in je hart en leven. Je leert de Heer Jezus steeds meer kennen in zijn namen, in zijn ambten, in zijn naturen, in zijn staten. Dat komt nu zo mooi. In alles waartoe wij van God aan de zondaar gegeven is. Want dan leidt de Geest mensen in de waarheid. Wat is dat? Nou, je ontvangt die. Je leert daarin wandelen en in toenemen. Dan geeft hij antwoord op vragen. Hij lost schijnbare tegenstrijdigheden in de Bijbel op. Maakt duidelijk wat nu nog onduidelijk is. Ook rond het vrijdagavondmaal. De Geest leidt mensen dan ook als de Geest van de heiligmaking. Kan nooit gemist worden, gemeente. Bedenk dat de tekst van vanmorgen staat in een hoofdstuk wat in de eerste plaats gaat over de heiligmaking. Dan gaat de Heilige Geest dat beeld van God van binnen in je herstellen. Simpel gezegd, jongens en meisjes, om je meer op God te laten lijken. Gemeente, kind van God, sta er eens bij stil. Alles wat de Heilige Geest van Christus openbaart, alles wat Hij onthult over God, iedere waarheid die Hij bekend maakt, alle bestraffingen en kastijdingen die hij toeschikt en ook alle vormen van vreugde die hij geeft, daar heeft de Geest maar één doel mee. Dat Gods kinderen zullen toenemen. Gemeente, hoor het toch. Dat Gods kinderen zullen toenemen in heiligheid. En het al meer gaan leren met hun hart. Christus en Christus alleen is de bron van de heiligmaking. De waarheid, het middel tot de heiligmaking. En de Heilige Geest, degene die je daarbij brengt. Want dan leidt de Geest ook tot alle troost. Dan is er geen zaak die op het hart van een gelovige kan drukken. Of de Geest weet ervan. Octavius Winslow zegt het zo mooi. Hij is met je lot begaan. Hij kan je bijstaan. En doet dat ook daadwerkelijk. De leden van Christus lichaam zijn per definitie zijn beproefde leden. Praktijk van het leven. Beproefde leden, wat zitten ze vaak in de smeltkroes van de aanvechting. Vaak laden ze op hun weg door dit leven een spoor van tranen achter. Zelfs soms van bloed. Ieder van Gods kinderen heeft een eigen strijd. Maar als het verdriet dan meer wordt, wordt ook de troost meer. En de Heilige Geest die komt tegemoet aan de noden en de zorgen van zijn kinderen. Dat betekent dan weer niet dat hij verdriet altijd wegneemt, maar hij heiligt dat. Hij heiligt dat. Dat doet hij door de beloften kracht te geven in je hart. Door je op Christus te wijzen, die nou in alles is medeverzocht geweest, behalve de zonde zelf. Dan buigt hij je onwillige wil in de overgave voor God. Hij richt je geloofsoog op de heerlijkheid van de toekomende eeuw, waar geen verdriet en zonde meer zal zijn. Geduldig onderwijst hij onwetenden. Vakkundig geneest hij wonden. Doeltreffend voorziet hij in nood. Behoedzaam helpt hij je om de last te dragen. Vol ontferming troost hij hen die in rouw zijn. En hij leidt je op een rotssteen, die voor ons anders te hoog zou zijn. Want dan zal hij tenslotte ook eens tot alle heerlijkheid leiden, wanneer het koninkrijk van God definitief vervuld is. De Heer Jezus in de hemel maakt de plaats geschikt voor de zijnen. En de Geest maakt de zijnen geschikt voor die plaats waar ze eenmaal eeuwig thuis zullen komen. Verlost van de zonde, verlost van alle smart en pijn. Gemeente, de Geest als leidsman. De Geest maakt scheiding en de Geest als tweede Geest ook leiding. Nog even terug naar de vraag van het begin van de preek. Weet je die nog? Voor wie is het heilig avondmaal nu ingesteld? Wie zijn kinderen van God? Het antwoord van de apostel was een onderwijzend antwoord vanmorgen. Worden wij geleid door de Heilige Geest? Heeft hij u van uzelf tot Christus geleid? En van Christus tot God? Horen we zijn stem als in het suizen van een zachte stilte? Kennen we iets van zijn genadevolle werking? Zijn vriendelijke terechtwijzing en zijn vertroostende liefde, dan mogen we weten een kind van God te zijn. En dan geldt ons de nodiging volgende week. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Doe dat, tot mijn gedachtenis. Opdat ervaren worden zal, o Heiland, wat komt ooit uw liefde nabij? Hoe hebt u vernederd voor zondaars als wij? Uw kribbe getuigt van uw liefde en geduld. Uw kruishout verkondigt ons vrijspraak van schuld. Liefde, liefde, gij hebt gedaan wat eeuwig de kennis te boven zal gaan. En we zijn er biddend werkzaam mee. Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer. Houd gij bij ons uw intocht, Heer. Vervul het hart dat u verbergt met hemelse barmhartigheid. Geef dan gehoor aan het onderwijs van deze gezegende, eeuwige geest. Geef je hart over aan zijn liefde. Vertrouw je verdriet toe aan zijn troost. Onderwerp je helemaal aan zijn regering, opdat het waar worden zal. Gij zult mij leiden door uw raad, en daarna zult gij mij in uw heerlijkheid opnemen. Amen. Tot besluit van deze dienst, versen 12 en 13 van Psalm 73. Ik zal dan gedurig bij u zijn. En wat er verder volgt. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede, dragende met u de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegende u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.